To be or not to be, that is the question.
I'm the dude.
Je suis pas un comédien.
Het is niet onopgemerkt gebleven.
Yes, we can.
De favorieten.
De favorieten dus, de rubriek waarin mijn gast een aantal fragmenten laat horen die hem hebben gevormd, die tot zijn DNA behoren. Vandaag is dat acteur Eelco Smits. Geen luidruchtige ster, geen ijdeltaart en ook geen acteur die je steeds weer in dezelfde rollen ziet. Hij is een acteur, zijn uitstraling wordt getypeerd als melancholisch en soms ernstig. En dat geldt zeker ook voor die mooie hoofdrol die hij nu toebedeeld heeft gekregen. Hij speelt namelijk Keith in Vallende Man van het Internationaal Theater Amsterdam, naar het boek van de grote Amerikaanse schrijver Don DeLillo. En in dat stuk dolt hij versuft over straat nadat hij ternauwernood uit de instortende Twin Towers is ontsnapt. Het grootst mogelijke decor dus, maar dat dan vertaald naar de persoonlijke beslommeringen van zijn hoofdpersoon en meerdere hoofdpersonen. Want wat doe je als je de dood per ongeluk ontweken hebt? Dan wandel je naar het huis van je ex-vrouw. Welkom, Eelco Smits. Goed dat je bent. Vers van het podium af, je zit hier nog net niet na te dampen. Het moet een rare week voor jullie zijn geweest. Want zondag ging die dan in première, die voorstelling over 9-11. En dan wordt op maandag in Utrecht die aanslag gepleegd waar we eigenlijk al sinds 9-11 toch een beetje op wachten of vervreesden. Neem je dat dan mee?
In het spel of zo?
Ja.
Nee, eigenlijk niet. Nee, omdat 9-11 is zo anders. Is zo iconisch. Is inmiddels zo iconisch dat een andere... Het voelt anders.
Een andere orde, apocalyptischer.
Ja,
ja, want de voorstelling begint eerste ook met dat beeld van een soort totale vernietiging van alles, wat er natuurlijk ontbreekt.
Ja, precies.
En toch ook wel, neem ik aan, dat je toch op een andere manier kijkt naar dat nieuws wat je dan meekijkt.
Ja, ik moest die dag lesgeven op de toneelschool. En er was een meisje dat daar heel bang voor was. Die was inderdaad sinds 9-11 bang voor terroristische aanslagen. Of zij was toen nog maar heel klein. En die had dat dus die dag. Ja, dat ging dan niet zozeer over terrorisme, maar over ja, ook weer wel. Ja. Die was daar meer mee, die was er echt mee bezig, inderdaad. Dat had ik niet zo.
Ja, het is iets van eigenlijk. Dit zat erin ooit een dag en dan.
Ja, maar. Nogmaals, ik vond het van een andere orde. Ja.
Ja. Die voorstelling, wat ik al zei, die gaat dus over wat je dan eigenlijk in zo'n chaotisch moment, als alles om je heen letterlijk instort, doet. En dan ga je dus, uitgerekend toe naar degene van wiens pad je per ongeluk afgeweken bent. Dat is eigenlijk het uitgangspunt van die voorstelling.
Ja.
Kun je je voorstellen dat je dat ook zou doen?
Ja, absoluut. Ja. Dat je instinctief loopt naar iets waar je het laatst toe loopt, naar iemand waar je het laatst intiem mee was of je veilig bij voelde. Ongeacht hoe de situatie op dat moment is. Dat snap ik heel goed. Ja.
Wat is het voor een personage dat je speelt?
Het is iemand die... die dus inderdaad de aanslag meemaakt op de Twin Towers. En die daarna eigenlijk niet meer zijn grip op zijn leven verliest. Iemand die niet meer wil zijn. Eigenlijk in een depressie terechtkomt, maar niet zozeer... Hij is niet meer bezig met wat hij heeft meegemaakt. Hij heeft het beleefd. Vanaf dat moment is hij eigenlijk... Hij is niet meer bang voor een aanslag omdat hij erin zat. De mensen om hem heen, bijvoorbeeld zijn ex-vrouw, probeert het te begrijpen. Die wil met mensen erover praten. Die wil snappen wat het is en hoe ze het door moet en wat er nu moet gebeuren. En Keith zat erin, dus die is leeg. En die wil alleen nog maar... Hij pokert, dat is... Hij gaat naar Las Vegas en wil alleen nog maar pokeren in de woestijn. Hij wil niet meer bestaan eigenlijk.
Dat is een beetje de ultieme leegheid wat dat betreft. Hè?
Ja.
Ja, er zit een heel gek soort contrast tussen die twee rollen. Die twee hoofdrollen. Die man en die vrouw die elkaar toch op de een of andere manier weer opzoeken. Zij die inderdaad maar probeert te sleuren en te praten. En jij die het soort passief.
Terwijl
je tegelijkertijd heb je het initiatief genomen als man om terug te keren bij de plek die je verlaten hebt.
Maar hij wil eigenlijk het liefst bij haar zijn, maar hij wil niet dat ze praat. Zij wil nergens over praten. Ja.
Fascinerend.
Ja, vind ik
ook. Om ook te zien hoe op zo'n soort wanhopige poging dan toch iets van intimiteit kan.
Ja, omdat ze elkaar ontstaan. Zo goed kennen en ze hebben een kind. Ja.
Hoe is het eigenlijk om dan de hele avond zo'n beetje met je rug naar het publiek of half buiten het zicht van je publiek te staan spelen op het toneel? Want dat is niet wat je gewend bent, lijkt me.
Nee, ik vind dat wel bevrijdend eigenlijk. Ik had het met een collega over, voor we begonnen, dat ik minder zenuwachtig voelde. Me minder zenuwachtig omdat ik het publiek minder voel. Dus Ze zijn er wel en dat weet ik wel, maar het is minder. Er zit een muur voor of een stuk glas. Of...
Letterlijk, een muur. Ja. Het hele toneel staat vol met decors.
Ja, precies. Je zit eigenlijk, je kijkt naar verschillende appartementen eigenlijk. Sommige kun je inkijken, sommige niet. Soms schuift er een filmdoek voor, soms niet. Dus mijn contact met het publiek is anders, ook omdat alles wordt gefilmd. Dus ik ben veel meer aan het camera acteren eigenlijk dan dat ik bezig ben met hoe het overkomt. Op hoe ik wat ik zeg overbreng naar rij 14, 15 bij wijze van spreken. Dus het gaat allemaal via de camera.
Ja, er is eigenlijk een soort filmset op het podium gebouwd. Ja. Nou ben jij niet het type acteur dat in de ene naar de andere speelfilm opduikt. Het toneel lijkt toch meer je terrein te zijn. En nu zit je dus eigenlijk in een soort van live speelfilm. Want dat is eigenlijk wat dit is.
Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk nog steeds theater, want het is in een theater en mensen zitten in een zaal. En ik ben nog steeds bezig met mijn tegenspeler. Dus in die zin is dat acteren niet zo anders. Maar het is wel anders, ja. Ja.
Heb je dat eerder op deze manier, in deze vorm gedaan?
Nee, ik heb wel vaker in voorstellingen gestaan waar video in zat, maar die registreerde dan alleen maar wat we deden. En nu zijn we echt ook aan het camera acteren, meer dan anders. Het is veel filmischer, ja.
Hoe werkt dat? Wat is er anders aan als acteur?
Nou, bijvoorbeeld alleen al hoe ik praat. Ik kan hier veel zachter praten. Ik heb een zendmicrofoon en de camera is heel dichtbij en het is allemaal veel kleiner. En we hebben wel vaker zendmicrofoons, maar als we Shakespeare spelen of iets al, weet ik veel, iets wat, waar de taal heel gezwollen is hoe noem je dat? Dit is echt spreektaal. En als dat niet zo is, dan ben je veel meer. Dan moet je dat op een andere manier overbrengen. Nu is het veel natureller eigenlijk. Dus het kan allemaal veel kleiner en wordt het heel intiem.
Wie kwam er met dit idee om dat zo te doen?
De regisseur.
Ja.
Julien Gosselin.
Franse jongen moet bijna
zeggen. Hele jongen, ja, 31 jaar is hij.
Bizar jong eigenlijk.
Ja, vind ik ook, ja.
Wat is dat voor iemand?
Het is een ontzettend bevlogen jonge regisseur die een gezelschap heeft in Lille. Waar hij een aantal jaar voorstellingen mee maakte. En een van zijn voorstellingen, Elementaire Deeltjes, gebaseerd op het boek van Welbeck, is een enorme hit geworden. En daarna heeft hij een voorstelling gemaakt, 2666, gebaseerd op een boek van, de naam ben ik even kwijt. En daarna heeft hij, dat was een 10 uur durende voorstelling, geloof ik. En nu daarna heeft hij 3 boeken van De Lillo gedaan, Don De Lillo. En dit is het 4e boek wat hij doet. En dat is bij elkaar ook iets van 10 uur. Dus een jongen die niet de grote gebaar niet schuwt. En grote middelen. En heel veel lef heeft. Heel goed weet wat hij wil. Heel bevlogen is. Ja, dat is heel leuk om met hem te werken.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Is dat dan gek? Want hij is natuurlijk, hij spreekt Frans. Hij zal Engels ook spreken.
Ja.
Is dat anders dan met een Nederlandse regisseur te werken?
Ja, het is anders omdat iemand die de taal niet spreekt. Kijk, hij heeft de script staat aan de ene kant staat de Nederlandse tekst, aan de andere kant de Franse tekst. En hij ziet wel, hij ziet wat we doen, maar hij hoort niet echt wat we zeggen. Maar daardoor kan hij ook sneller. Soms zegt hij, ik kan het niet verstaan, maar ik zie dat het niet klopt. Weet je wel? Dus die kijkt anders. Dat is bijvoorbeeld anders dan met Nederlandse regisseurs werken.
Laten we naar de fragmenten toe gaan. Want je hebt een paar mooie fragmenten uitgekozen. Eén daarvan begint dicht bij huis. Namelijk met een voorstelling waar je zelf in speelde. Angels in America van toneelgroep Amsterdam, zoals het toen nog heette.
Ja, klopt.
Het is een voorstelling die heel lang liep.
Ja.
Van 2008 tot 2015.
Ja.
Dat is zo'n beetje jouw hele loopbaan bij die
Ja, daarom. En dus toen me werd gevraagd, wat is nou een voorstelling die maar het hart is gebakken? Of waar ik dat soort dat kwam ik echt bij die uit.
Zullen we eerst een fragment even beluisteren? Angels in America, toneelgroep Amsterdam.
Enkels pijnlijk, gezwollen, maar het been is beter. De misselijkheid is bijna weg met die kleine oranje pilletjes. Mijn ontlasting is vloeibaar, maar geen bloed meer voor zolang het duurt. De oogarts zegt alles oké, zolang het duurt. De tandarts zegt getver als hij mijn beschimmelde tong ziet. En tegenwoordig draagt hij kleine condoompjes om duim en wijsvinger en een masker. De huidarts zegt alle, die is in Hawaii. Ja, mijn moeder, laat maar zitten, dat doet zij ook. Het is 1986 en er heerst pest en de helft van mijn vrienden is dood en ik ben nog maar 30 en ja, misschien begin ik te flippen.
De pest van de jaren 80, dan hebben we het natuurlijk over AIDS.
Ja.
Wat was het voor voorstelling?
Het was een voorstelling, die we maakten. Dus we hadden bijvoorbeeld geen decor of geen set. Ja, het was een leeg decor, waardoor de voorstelling eigenlijk leunde op de acteurs en op de tekst. En het was...
Totaal tegenovergestelde van wat je nu staat
ja,
te doen.
Ja, eigenlijk wel, ja. Klopt. Ja. Dat was toen... dat was de tweede keer dat het in Nederland werd opgevoerd. 10 jaar daarvoor werd het, had het Rood Theater het gedaan. Het is een stuk wat zo... Eens in 10 jaar zo wil iemand dat doen. En dat was toen een fantastisch fijne voorstelling om te doen. En nu om aan terug te denken. En ik ben heel trots dat ik dat heb meegemaakt.
Wat ik al zei, het is echt helemaal je hele loopbaan door zo'n beetje. Je bent in 2005 daar begonnen.
Ja.
Dan ben je eigenlijk in 2008 nog min of meer het groentje, het jonkie.
Absoluut, ja.
Hoe ontwikkelt zich dan jouw positie in dat stuk in de loop der jaren? Want als je in 2015, dan ben je onderhand een van de veteranen.
Ja, precies. Het is wel grappig, want het personage wat ik speelde zegt in de voorstelling, 30 jaar ben ik en ik heb nog niks afgeleverd. En ik was op dat moment 31. En op een gegeven moment
en
was
dat klopte, dat voelde als 30.
Ja, precies. Dus alleen al dat. Maar ook, het fijne is aan het repertoire systeem, dat je voorstellingen vaker speelt en een jaar lang laat liggen of 2 jaar laat liggen en dan opnieuw, dan ontdek je, als het goed is, verdiept je prestatie, maar ook die van anderen en hoe de mensen naar kijken. Sommige mensen kwamen om de zoveel jaar weer kijken. En daardoor werd die voorstelling ontzettend belangrijk, in ieder geval voor mij en voor andere mensen ook. En ja, en met mijn positie binnen zo'n gezelschap, ja, dat was de eerste hoofdrol die ik speelde. Dat was heel spannend. En maar dat vertrouwen wat ik toen kreeg, daar heb ik heel veel aan gehad. En dat is goed gegaan ook. Daar ben ik heel blij om. En nu ben ik, wat ik al zei, toneel, dat is weg. En dan is het er niet meer, weet je wel. Als je een boek schrijft, is dat boek altijd. Als je een film maakt, dan kan je dat over honderden jaren later op YouTube zien, wij spreken. Of honderden jaren later. Maar het toneel is echt weg. En daarom ben ik daar blij dat ik dat heb meegemaakt.
Je zegt al, een enorm verschil. Het is natuurlijk het decor totaal anders. 180 graden anders zelfs. Ja. Tegelijkertijd zie je ook hier een man die als het ware met de dood in aanraking komt, ziek wordt. Zit er ook een verband tussen die twee personages uit die nieuwe voorstelling en in die voorstelling?
Nee, ik denk niet in de personages. Misschien in het feit dat het zich allebei afspeelt in New York. Dat het New Yorkse verhalen zijn. Misschien is dat het. Wat het dan precies is, weet ik niet. Maar het gaat over een soort saamhorigheid. Of een soort gevoel van... Het is ook kritiek op Amerika, denk ik, allebei. Maar dat is niet zozeer persoonlijk.
Waar zit die kritiek in?
Hoe Amerika omgaat met mensen die daar naartoe willen vluchten, of die mensen die... Dat Amerika niet bestaat eigenlijk. Dat er is geen Amerika. Eens in Amerika zeggen alle... Ja. Het gaat over Joden die naar Amerika zijn gekomen, of Cubanen, of noem maar op. De Amerikaan bestaat niet. De Amerikaan heeft de Amerikanen uitgeroeid, de Native Americans. En in Vallende Man zit dat in het feit dat die... Dat het terrorisme, die kritiek op Amerika, dat iedereen... Ja, dat die zo... Dat Amerikanen daar zo... Die dat zo niet zagen aankomen. En die zo'n enorm dominante
ze zo
positie...
Gehaat werden.
Ja, en die zo'n enorm dominante positie in de wereld hebben nog steeds. Hadden en dat niet meer houdbaar was. Voor een hele groep mensen waarvan ze het zelf niet door hadden dat het zo was.
En de vraag natuurlijk ook wat je daar nou als individu vervolgens mee moet.
Ja.
Met die collectieve haat tegen een heel land. En ja, tegen precies. Een cultuur als het ware.
Ja, absoluut. Ja.
Ja.
En dan proberen ze in Vallende Man een antwoord op te vinden. En dat zijn drie personages, zijn de New Yorkse intellectuelen. Die zitten erover te praten in een appartement op de Upper West Side. Maar daar kom je natuurlijk niet uit. Omdat de mensen die dat doen worden gedreven door iets wat zij dan op dat moment niet hebben. De bereidheid om te sterven. Dan kan je wel daarna de Koran gaan lezen of met je buurman gaan praten. Maar je kan het niet begrijpen.
Maar wat dat betreft is er natuurlijk wel een verband tussen wat er deze week in Nederland gebeurd is. Want hier gaat dat gesprek ook ineens plaatsvinden. Zonder dat we überhaupt weten wat die man die die daad daar in die tram in Utrecht gepleegd heeft, nou eigenlijk gedreven heeft. Wordt er gesproken over een aanval op onze open maatschappij bijvoorbeeld. Terwijl we eigenlijk helemaal niet weten of hij daar iets van vindt, die man.
Nee.
Dat is natuurlijk fascinerend.
Ja, maar omdat mensen daar dan meteen over willen praten. Of zich dat op die manier willen toe-eigenen bijna. Ja, vind ik ook. Ja. Ja.
Dat is echt heel raar, ja. Laten we toegaan naar het tweede fragment. Muziek.
Oh ja.
Kate Bush.
Ja.
The Sensual World. Zangeres die natuurlijk doorbrak eind jaren 70 met onder andere Wuthering Heights. De nummers die iedereen kent. De top 2000 nummers, om het zo maar te noemen.
Ja, precies, ja.
Jij hebt een heel ander nummer gekozen. Uit 1989. Laten we er eerst naar gaan luisteren.
Ja, oké. Okay.
Sensual World. Kate Bush, The Sensual World uit 1989. Ben je een fan?
Ja, ik ben een enorme fan van Kate Bush. En ik wilde graag dit nummer laten horen, omdat mensen bij Kate Bush altijd alleen maar denken aan Wuthering Heights en Running Up That Hill.
Ja.
En dan dacht ik, nou, dan krijg ik kans. En ik vind het namelijk haar mooiste nummer.
Ja?
En een hele goede vriend van mij ook. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat laten horen. Want wanneer kan dat nou?
Ja. Er hangt een soort mystiek om haar heen. Hè? Ze treedt nooit op.
Ja, precies. Ze heeft in 1978... heeft ze één keer opgetreden, dat vond ze niks aan. Toen heeft ze zich teruggetrokken. En daarna heeft ze eens in de zoveel jaren maakt ze een plaats. Op een gegeven moment was ze daar ook mee klaar. Zei ze, nu ga ik iets anders doen. Toen was ze 12 jaar stil. Toen kwam ze in 2005 terug. En in 2014 zei ze ineens, oh trouwens, ik ga 20 optredens geven in Londen. Die waren ook in een kwartier uitverkocht. Ik vind het fantastisch dat iemand zo eigenzinnig is.
Ben je daarbij geweest?
Ja.
Hoe was dat? Want dat is, ja, voor, dat is een soort heilige graal, ja, voor liefhebbers.
Het was echt een bedevaart. Dat was echt fantastisch, ja. Ja.
Wat was er zo mooi aan?
Het feit dat ze daar stond en dat ik daarbij was. Ja, en dat je en iedereen die dat had. En op een gegeven moment, bij het laatste nummer, zat zo'n oortje in, wat ze dan uitdeed. En dan liet ze ook de mensen zo. Ze voelde zo dat ze zo werd. Dat mensen zo voor haar kwamen. Ze was echt oprecht ontdaan van dat al die mensen daar voor haar waren. Ik vond dat heel erg bijzonder.
Devoot eigenlijk bijna. Ja, hoe mensen daar mee omgaan.
Ja. Nou is het volgens mij zelf tamelijk nuchter iemand. En iemand die gewoon maakt wat ze wil maken zonder dat ze bezig is met haar fans. En het feit dat iemand zo eigenzinnig is, dat vind ik heel bewonderenswaardig. Dat iemand zegt, we hebben geen zin meer. En dan ophoudt, los van wat er van wordt verwacht door fans of platenmaatschappijen of andere mensen. En altijd maakt wat ze wil maken.
Het mooiste aan dit nummer vind ik, ik kende het eerlijk gezegd niet, maar ik las erover dat ze eigenlijk oorspronkelijk tekst van James Joyce erin wilde gebruiken. En dat mocht in eerste instantie niet.
Mocht ze niet. Toen heeft ze zelf iets geschreven. Jaren later mocht het ineens wel. Toen heeft ze het nummer opnieuw opgenomen met die tekst. Maar dat is eigenlijk een veel minder nummer, raar genoeg.
Ja?
Ja. Het is, ja. Ik denk, waar had dat helemaal niet gehoeven eigenlijk?
Maar het is toch eigenlijk ook wel een soort repertoire-artiest, zoals jullie dat met de toneelgroep ook vaak doen. Je eigenlijk voortbouwen op dingen die andere mensen hebben gebouwd. Ja.
Zeker. En iemand die dus, zoals mensen als Ivan van Hoven bijvoorbeeld, altijd maken wat ze willen maken. Geen compromis. Dat bewonder ik altijd heel erg.
Laten we naar een van de grootste filmmakers, vind ik, van deze tijd. Paul Thomas Anderson.
Ja.
Zijn laatste film Phantom Thread.
Ja.
Ja, laten we gewoon eerst even een fragment van de trailer gaan luisteren.
Oké. Okay.
You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Secrets.
Good morning.
Will you have dinner with me?
Yes.
I feel as if I've been looking for you for a very long time. You look beautiful. Very beautiful. I have things I want to do. Things I simply cannot do without you.
Reynolds has made my dreams come true. And I have given him what he desires most in return. Every piece of me.
Ja, op basis van de trailer klinkt het als een extreem romantische, bijna zoetsappige film.
Nee, het is het niet.
Niets is minder waar.
Ja, ja, ja.
Kun je iets zeggen over waar die film over gaat?
Ja, het gaat over een modeontwerper. Wat?
Ja, het is zo moeilijk om de clue niet te verklappen bij dit verhaal. Maar...
Ja, precies. Een modeontwerper in de jaren 50, gespeeld door Daniel Day-Lewis, krijgt een relatie met een... met zijn muze of een meisje wat model voor hem staat. En die twee, hij is eigenlijk veel te afgesloten, eigenzinnig, bijna autistisch om een relatie met haar te hebben. Op een bepaald moment vindt zij een manier om toch eigenlijk... Zij wordt op een bepaald moment ziek en dan kan ze hem verzorgen. En dan gaat toch een beetje gewoon verklappen, het is 1 uur 's nachts. En dan...
Mensen hebben het toch allemaal al gezien, toch?
Ja, precies. En dan dan wordt hij ineens heel zacht en kan ze hem bereiken. En op een gegeven moment krijgt ze een soort pact dat zij hem om de zoveel tijd vergiftigt. Heel klein beetje vergiftigd met paddenstoelen. Bouwt ze een omelet voor hem. En dan wordt hij zacht en dan kan ze bij hem. En ik vond het zo fantastisch dat je dus... Dat allerlei soorten manieren van relaties bestaan. En dat voor hun... Dat het dat voor hun is. En dat je echt denkt, zij kunnen zo oud worden. Zoals dat eigenlijk, terwijl ze helemaal niet bij elkaar passen eigenlijk. Vond ik fantastisch.
Ja, de eerste keer heb je nog... Gaat het natuurlijk een soort van zonder overleg.
Ja, precies.
Maar dan ontstaat er een soort...
Heel perverse, rare houtgreep. Wat een relatie natuurlijk altijd is. En op het laatste dan weet hij dat ze dat gaat doen. En ja, ik vond het echt... Ik had het ook helemaal niet aanzien komen toen ik die film zag. Want dat je inderdaad denkt, het gaat over... Andere dingen, ja. Dat hele donkere vond ik heel mooi eraan.
Het is echt spelen op de vierkante meter ook voor de acteurs, hè?
Ja,
intiem.
Ja, het is heel intiem. En ik vind Daniel Day-Lewis vind ik grappig, want ik ben nooit zo ontzettend fan van hem. Ja, hij is natuurlijk een fantastische acteur, maar hij pakt altijd zo uit. Zeker in bijvoorbeeld in There Will Be Blood, ook van Paul Thomas Anderson. Maar dit is zo... Hier speelt hij eigenlijk gewoon een normale man, eigenlijk. Maar het is zo knap. En ook dat meisje vind ik zo knap. Dat meisje wat zijn vriendin speelt zo. Omdat die hebben, op een bepaald moment hebben ze ruzie. En hij is dan een grote kunstenaar. En zij is eigenlijk een serveerster. Serveerster die dan... En zij kan hem ook, zij kan niet ruzie maken met hem. Dat vind ik zo ontroerend. En hij is dan heel sterk met woorden. En zij kan alleen maar dat niet begrijpen. Ja, vind ik hartverscheurend mooi.
Mooie muziek ook.
Fantastische muziek. Johnny van Johnny Greenwood. Van Radiohead, ja. Ja, ja, fantastisch.
Ja, ja. Laten we naar het laatste fragment toe gaan. En dat zit in een boek dat je voor je hebt liggen.
Ja.
Van Derek Jarman, ook een filmmaker.
Ook een filmmaker,
maar dit is een boek. Het heet Mother Nature.
Ja, ik ken eigenlijk zijn films niet. Ik weet dat ze bestaan en ik heb wel eens een stukje geschreven, maar ik vind ze eigenlijk heel saai en heel droog. Maar Derek Jarman is dus een filmmaker die kreeg ook AIDS in de jaren 90. En die heeft op een bepaald moment... Hij woonde in Londen, toen vond hij... In Dungeness, dat is in het zuiden van Engeland aan de kust... Bij de kerncentrale vond hij een cottage. Die heeft hij gekocht en daar is hij een tuin begonnen.
Een tuin naast een kerncentrale.
Precies, die helemaal niet kon bestaan. Die ging steeds kapot door de regen en door het zout in de wind, et cetera, et cetera. En dat is, vond ik zo, dat zijn dagboeken. Dat Mother Nature heeft daarnaast er nog een, is uitgebracht. Smiling in Slow Motion, maar dat gaat echt tot aan zijn dood. En ik vind het zo mooi dat hij dus die tuin heeft... en alleen maar daar wil zijn en wil opgaan in die tuin... En zo dat dus hij, ja. Aan de ene kant maakt hij dus die films. Dat wordt eigenlijk steeds minder belangrijk voor hem. Het wordt steeds meer belangrijk om in die tuin te zijn. Om bij vrienden te zijn. Om om te gaan met die ziekte. Dat vond ik. En dat hij. Ja, ik was echt onder de indruk. En ik neem het echt af en toe bij. Bijvoorbeeld in een voorstelling zit ik steeds een boek te lezen. Een klein leven voorstelling. Dan heb ik ook dat boek. Omdat ik echt. Je kan alles elke pagina open doen. Dan staat er weer een fantastische observatie in over de natuur. Over Londen in de jaren 90. Wat ik ook altijd leuk vind. Die tijd, weet je wel. Die...
Maar je zit dan ook echt te lezen dus. In zo'n voorstelling.
Ja, dat zit ik wel echt te lezen. Ja, het zijn dagboeken. Hè, dus niet dat ik...
Dat je een hele roman wist te tikken. Lees een fragment zou ik zeggen. Derek Jarman uit 1991.
Ja. Monday, November 6th. A still frosty morning. Sun bright on the glittering shingle. What a cloud in the sky and very cold. Well wrapped, I walk to the beach. I love the mornings here. Up with the sunshine, cups of coffee, steaming porridge and toast. The quiet is overwhelming after the snarling traffic of the Charing Cross Road. Only a year old, the garden looks as if it has been here as long as the house. Now the flowers are dead, the multicolored flints and the bright red bricks crowned by the waves give it a friendly appearance. It isn't a gloomy garden. Its circles and squares have humor, a fairy ring for pixies. The stones a notation for long-forgotten music, an ancestral round to which I add a few notes each morning.
Mooi.
Ja, dat vind ik dus echt heel mooi. Omdat het ook niet gaat over of die tuin mooi is, maar dat het iets is wat hij maakt op dat moment. Hij weet dat hij doodgaat. Ja, ik vind dat prachtig.
Dankjewel. Dankjewel, Ilko Smits, dat je te gast wilde zijn.
Heel graag gedaan.
En dat je ons je fragmenten wilde laten horen. De voorstelling van de man die draait voorlopig nog wel tot 30 maart.
En volgend jaar ook weer.
Volgend jaar ook weer, dat is alvast gereserveerd. Hij ging afgelopen zondag in première, dus tot 30 maart in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Dankjewel.
Graag gedaan.